Hey Xan, ik heb een leuk nieuwtje.
Ik ben dol op nieuwtjes. Vertel.
Ik heb dus net gehoord dat de Viva La Frida tentoonstelling verlengd wordt. Je kunt dus ook nog na 27 maart 2022 naar het Drents Museum in Assen komen om de tentoonstelling te bekijken.
Wauw, dat is zeker goed nieuws. Wil jij nou de tentoonstelling komen bekijken? Check dan de website van het Drents Museum om te zien tot wanneer Viva La Frida in Assen is.
Luister naar Op Frida's Vleugels, een vierdelige podcastserie gemaakt door mijzelf, Eline Pollaert en Xandra Koster in samenwerking met het Drents Museum in Assen. Mijn naam is Eline Pollaert. Ik ben historicus en ik doe onderzoek naar de geschiedenis van handicap. Daarnaast ben ik activist en liefhebber van het werk van Frida Kahlo.
En ik ben Xandra Koster, beleidsmedewerker bij Iederin, de landelijke belangenbehartigersorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast schrijf ik over de discriminatie van mensen met een beperking. Ben ik activist en heb ik me verdiept in het werk en leven van Frida Kahlo vanuit mijn liefde voor haar werk. In deze podcast onderzoeken wij wat Frida Kahlo voor onszelf en voor andere gehandicapte mensen betekent. Vanuit het hart van de Viva La Frida tentoonstelling in het Drents Museum in Assen gaan we in gesprek met bijzondere gasten. Samen bespreken we Frida's werk en leven aan de hand van tentoonstellingsobjecten, vanuit het perspectief van onze eigen handicaps.
Deze podcastserie is gemaakt in het kader van de tentoonstelling Viva La Frida, te zien in het Drents Museum in Assen tot en met 27 maart 2022. Hou de website in de gaten voor een eventuele verlenging van de tentoonstelling in verband met corona.
In deze aflevering gaan we in gesprek met Agnes van Wijnen, een disabled queer activist met een Drents tintje en een passie voor kunst en geschiedenis. Agnes werkt aan inclusie op gelijke voet voor iedereen. We spreken met Agnes aan de hand van de corsetten die te zien zijn in de Viva La Frida tentoonstelling over het thema handicap en hulpmiddelen. Op de website van het Drents Museum vind je informatie over Op Frida's Vleugels. Daar kun je ook de schilderijen en objecten zien die we bespreken in deze podcast.
Agnes, van harte welkom aan tafel. We zitten met z'n drieën midden in de tentoonstelling. Als ik recht vooruit kijk, dan zie ik de kunstbenen van Frida achter mij. Daar kijk jij op uit. Dan zie ik allerlei corsetten die zij gedragen heeft. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben met z'n drietjes. Maar laten we beginnen bij het begin. Wie ben jij? Hoe zie jij eruit? Kun jij jezelf een beetje beschrijven voor de luisteraars?
Ik ben middelgroot. Ik heb bruin, donkerbruin haar met grijs erin. Een brede kaak volgens mij. En verder heb ik vandaag een zwart met witte blouse aan. En een witte jas met zwarte strepen erover met blokken eigenlijk.
Mooi, dankjewel. Xandra stelde je net al heel kort even voor op basis van haar eigen bio die jij had aangeleverd. En je zegt dat jij een disabled queer activist bent. Wat bedoel je daar precies mee?
Dat ik actief ben om de wereld een beetje mooier te maken. En dat doe ik zowel rond handicap, disability, als rond queer. En wat ik bedoel ook met queer is misschien dat ik me niet zo thuis voel en eigenlijk altijd ook een beetje heb afgezet tegen al die hokjes van homo, lesbo, hetero, trans. En ik vind queer een heel mooi woord om aan te geven dat er van alles is en dat het misschien een beetje raar is, maar heel grappig en heel leuk. En daar voel ik me gewoon het beste thuis bij. Ook het zit voor mij ook een beetje aan het gender vast eigenlijk. Misschien is dat niet helemaal recht in de leer, maar ik vind ook die mannen en die vrouwenhokjes, dat vind ik ook zo vermoeiend en daar voel ik me ook niet helemaal thuis in. Maar misschien nog niet helemaal genoeg om te zeggen ik ben non-binair. Dat is een beetje de generatie die nu is. Is daar meer,
Het is een fijne paraplu-term.
Het is een fijne paraplu-term voor van alles. En ook dat ik denk dat ik een beetje leuk gek ben. En daar past het ook wel bij. Zo'n woord vind ik het wel. Ik vind het gewoon een heel juicy woord.
Ja, je speelt er ook graag mee.
Ja.
Mooi. Is het ook iets wat je aan Frida verbindt, in zekere zin. Want die speelde natuurlijk ook met relaties, met haar gender ook. Maar ook met die handicap. Wat laat ze wel zien, wat liet ze niet zien.
Ja.
Voel je je op die manier ook verbonden met Frida Kahlo?
Jazeker, ja. Ja. Ik vind het heel leuk, dat is in deze tentoonstelling ook heel mooi zichtbaar. Dat ze meerdere relaties had, relaties met mannen, relaties met vrouwen. En dus heel erg iemand was die het leven vierde en geniet van wat er is. En er ook een feestje van maakt. Wat voor veel mensen tegengesteld lijkt aan het hebben van een handicap. En zeker aan het hebben van pijn, want dat gaat met veel drama, denk ik, gepaard. En veel gevoelens van drama voor mensen. Maar voor mij is dat ook iets. Ik bedoel, ik heb zelf pijn. En dat is iets wat aan de ene kant soms heftig is en me veel energie kost. En tegelijkertijd is het iets wat me heel veel leert. Maar ook heel in het hier en nu houdt, in het bewustzijn van wat je kan en waar je van kan genieten en wat je kan doen. En ook misschien meer nog dieper in het bewustzijn van al mijn gevoelens. Het is zoiets wat je aan je schouder trekt en zo van, ja, maar hey ho, wat wil je nou eigenlijk?
Ja, je wordt gedwongen om keuzes te maken natuurlijk ook.
Ja, dat mooi. Ook. Ja.
Wat heb jij met Frida Kahlo? Hoe is dat ooit ontstaan?
Ja, hoe het ontstaan is, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Maar het is al een eeuwigheid. Ik voelde me vanaf het begin dat ik het zag, voelde ik me ertoe aangetrokken. Ik heb ook diverse tentoonstellingen gezien en allerlei boeken gekocht over haar. En ik denk dat het allereerste wat ik, of een van de eerste dingen die ik zag, dat was het schilderij met de zuil, met de gebroken zuil. En eigenlijk ben ik daar al jaren mee bezig. Van wat betekent dat nou? Wat wil ze zeggen? En wat zie ik erin? Hè? En die zuil komt natuurlijk ook weer mooi terug op dat corset waar ik naar zit te kijken nu. Daar kunnen we ook een hele tijd over doorpraten, denk ik. Over de zuil en de betekenis ervan.
Ja.
Gaan we ook nog doen, hè?
Gaan we nog doen.
Zeker te weten. Ja.
Agnes, wij zitten hier tegenover de twee corsetten. Je begon er net al over. Zou jij ze beide kunnen omschrijven voor de luisteraar, wat we zien? En daarna een eerste reactie van wat doet het met jou?
Ja, dat is goed. Ik begin met de linker dan. Dat is een wittig, gebroken wit, verschillende kleuren wit corset. Wat er opvalt is dat er kleine spiegeltjes op zitten. Er staat ook een hamer en sikkel, het communistisch symbool, zeg maar. Er zit een groot gat in het midden, op buikhoogte ongeveer. En dat is een beetje verzacht. Er zijn de scherpe randjes afgehaald, doordat er over de randen rond dat gat, dat is een beetje geplakt aan de zijkanten. En dat is aan de bovenkant ook. Dat maakt het natuurlijk wat aangenamer om te dragen. Ja, dat is het ene corset. Zal ik ook meteen de andere beschrijven?
Ja, graag.
De andere is heel anders van kleur. Die is, zit veel oker in. Er zit groen en terra kleuren zitten er heel veel in. Plantachtige vormen, bladvormen. Het is heel warm eigenlijk van kleur. Er zit ook een vogel in volgens mij. En de, misschien wel een hart of misschien wel een ballon. En er zit in het midden, zeg maar, zit een soort zuilvorm. Van boven, helemaal van boven tot aan beneden.
Mooi.
En dat is natuurlijk heel praktisch. En de allereerste keer dat jij ze zag, hoe ging dat? Wat deed dat met je toen je ze tegen het lijf liep?
Ja. Dat ik ze echt zo goed heb kunnen zien is voor het eerst hier in het Drents Museum. Ik had ze wel op foto's gezien, in de boeken, maar dit is was een live ontmoeting. En het is Ja, ik vond het heel mooi om ze te zien en ik werd er vrolijk van. Omdat ze iets wat ze nodig heeft, wat ze op een gegeven moment nodig had, niet steeds, maar wel een hele tijd, dat ze zo prachtig tot kunst verheven heeft en versierd heeft eigenlijk. Maar ja, het is veel meer als versieren. En daar word ik blij van, omdat ik denk, je eigent het je ook toe. De dingen die je nodig hebt, daar kan je zoveel mogelijk van je wegduwen. En dat wil je niet hebben en dat wil je vooral ook niet laten zien. Maar zij maakt het ook iets wat, en voor haarzelf, maar ook hoe ze zich laat zien aan mensen. Wat ook heel mooi is en intrigerend om te zien waar hele verhalen in zitten. En haar communisme, haar activisme daarin is natuurlijk heel prominent op de ene. Ja, iets boven haar hart, denk ik, onder haar gezicht in het midden. En ik vind wat het met mij doet is, wat ik zei van, ik vind het intrigerend en ik word er blij van. En het is ook iets herkenbaars. Ik heb zelf ook een tijd een corset gedragen. Niet een gipsen trouwens, maar meer iets van deze tijd. Zo bruinig en dat je dan om je heen moest trekken. Ja. Ja, daar viel weinig aan te versieren, want niks hield erop. En ik stopte het ook veel meer weg. Ik heb het niet aan veel mensen laten zien in die tijd. Ja, wat ik ook wil vertellen over dat linker corset is, er zitten spiegeltjes op. Dat is een van de dingen wat ik dan wat me intrigeert ook. Omdat ik denk van, ze liet dat dus aan mensen zien. Hè? Je ziet ook ergens een foto in de expositie waarin ze haar...
Daarachter. Ook,
ja, maar dat is een iets andere corset daar op die foto. Maar het lijkt wel een beetje hetzelfde. Ze trekt vaak haar tuniek omhoog. Of ik weet niet eigenlijk of ze dat vaak heeft gedaan, maar op die foto doet ze dat. En dan laat ze dus ook lachend en met trots eigenlijk, denk ik, dat corset zien. En het fascinerende van die spiegeltjes is dat mensen zichzelf zien als ze naar haar corset kijken. En dus ook hun eigen reactie op, dat is wel heftig om dat te dragen, bijvoorbeeld zouden kunnen zien. Dat stel ik me dan voor daarbij, dat mensen zien hoe ze naar Frida kijken en naar de zichtbaarheid van eigenlijk van haar pijn en de hulpmiddelen die ze nodig heeft daarvoor. Ja, dus dat vind ik heel mooi aan die spiegeltjes bijvoorbeeld.
Ja. Ik vind het heel grappig dat je beschrijft dat je er blij van wordt. Want jij had ook een hele emotionele reactie op Xandra vertelde. Jij hebt niet per se blijdschap, toch? Toen jij ze zag vandaag voor het eerst.
Nee, ik weet niet zo goed wat er met me gebeurde. Ik heb dat ook nog niet... We hebben vandaag een hele drukke dag natuurlijk. Dus ik heb dat ook niet, ben niet echt daarmee gaan zitten of zo. Van wat was dat nou precies wat ik voelde? Maar ik voelde wel dat het heel erg binnenkwam. Maar er zat ook wel dat stuk... Ik weet niet of dat dan blijdschap is, maar wel, het zit wel in dat stukje wat Agnes noemt van je hulpmiddel zo omarmen en zo van jou maken, uniek maken. Maar ook vervolgens dat het iets is waarmee je ook uitspreekt naar de wereld. Dus het is ook een middel geworden, niet alleen om je lijf bij elkaar te houden, maar ook een middel om naar de wereld te laten zien wie je bent. En ik geloof dat ik dat heel krachtig vind. Ik denk dat dat het is.
Ja, mooi. Het is vandaag voor mij niet de eerste keer dat ik deze corsetten zie. Ik heb ze in 2018 in Londen gezien. Toen was deze tentoonstelling daar. Toen ben ik er naartoe gereisd in mijn eentje. Ik ben helemaal geen reiziger, dat was heel eng. En ik vond de tentoonstelling heel indrukwekkend. En ik weet nog dat ik het hoekje omsloeg. En toen ineens, oog in oog, die waren toen anders opgesteld. En nu is het een soort vitrine waar je omheen loopt. En in Londen stonden ze midden in de ruimte. Mm. En ik weet nog dat ik het hoekje omsloeg, ervoor stond en in tranen ben uitgebarsten. Er was toen ook een rondleider of een Iemand die toezicht hield op de tentoonstelling, zelf gehandicapt, liep met een stok. Die kwam heel lief naar me toe met een zakdoekje. Daar moest ik alleen maar harder van huilen natuurlijk. Maar ik vond het... Het was voor mij echt een hele fysieke ervaring. Om te bedenken, dit heeft dus al die tijd op haar huid gezeten. Dit heeft om haar heen gezeten. Dit is een heel... Het is bijna een stukje van Frida zelf, zeker omdat ze het zo versierd heeft. Het is echt een stukje van haar. Mm-hmm. Wat ik nu, ruim een halve eeuw later, sta ik met mijn neus tegen het glas aan. En ja. Het voelde heel intiem.
Ja.
En later bedacht ik me ook nog, toen ik over deze corsetten ging nadenken. Mijn moeder heeft ook heel lang corsetten gedragen, ook toen ik een klein meisje was. Mm-hmm. En als ze dan een nieuw corset aangemeten moest krijgen, moest ik haar voeten wassen. Want ze kon natuurlijk niet bukken om sokken aan te trekken of wat dan ook te doen. Er zit ook een stukje kindertijd zelfs nog bijna bij van mij. Dus ik vind het heel mooi dat we alle drie zo'n forse reactie voelen. Dat die zoveel verschillende kanten heeft. Vind ik echt heel mooi.
Ja, ik herken ook wel het krachtige hoor, erin. Absoluut. Dat is denk ik ook een deel van mijn blijheid. Van dat je je ook zo kunt laten zien. Hè? Ook als tegengif tegen het... Ach, wat een drama. Wat verdrietig. Wat erg. Wat zielig. Weet je, allemaal dat. En dat is ook mijn... De blijheid zit hem denk ik ook in het verzet daartegen. Eigenlijk wat ik heel erg in die corsetten ook proef. In het feit dat ze zich zo toegeëigend heeft. En,
mooi.
Ja.
Als het gaat over die corsetten, we hebben het over trots. We hebben het over een vorm van verzet. Zo voel ik het ook heel erg als ik ernaar kijk. Maar gold dat voor Frida ook? Hoe zat het met Frida en haar corsetten?
Frida heeft niet haar, Agnes zei het net trouwens ook al, heeft niet haar hele leven lang corsetten gedragen. Hoewel dat in artikelen vaak wel gesuggereerd wordt. Haar handicap was soms meer en soms minder op de voorgrond aanwezig, zoals dat vaak gaat met handicaps. Maar vanaf 1940, toen was ze begin 30 eigenlijk, toen ging haar gezondheid flink achteruit en op dat moment kwamen de corsetten in beeld. Er zijn leren, metalen corsetten en gipsen corsetten. En die laatste waren natuurlijk heel geschikt om op te schilderen. En we zitten nu bij twee gipsen corsetten. Agnes heeft ze net helemaal voorgeschilderd, zeg maar, hoe ze eruit zien. En ik heb ook een beetje stilgestaan bij die beide corsetten. Het corset met in het midden een gebroken pilaar doet inderdaad meteen denken aan het beroemde schilderij De Gebroken Pilaar van Frida, dat ook hier te zien is in het Drents Museum. En vaak wordt dit schilderij alleen gezien als een uiting van Frida's fysieke en mentale pijn vanwege haar gehandicapte lichaam. En ik denk dat we haar werk en haarzelf daarmee tekort doen. Frida's werk wordt altijd geanalyseerd vanuit haar handicaps en persoonlijk leven. In plaats van dat het gezien wordt als een bewuste reactie op maatschappelijke thema's of vanuit de geschiedenis waarin het werk is ontstaan. En dit is iets wat je vaker ziet gebeuren bij vrouwelijke en gehandicapte kunstenaars. En het schilderij De Gebroken Kolom is een van de vele schilderijen waar Frida met katholieke symboliek werkt. En dat is iets wat destijds in de cultuur en tijd in Mexico zeer gebruikelijk was. Je ziet haar bovenlichaam dat bij elkaar wordt gehouden met de brede riemen van een leren corset. En er steken spijkers in haar vlees. En dat wordt dan vaak uitgelegd als van, daaraan zie je de symboliek van hoeveel pijn ze had. Maar het is echt ook echt een katholiek symbool. Wat ook doet denken aan Christus natuurlijk. Net als het witte doek dat om haar heupen hangt. Dat lijkt op de lijkwade van Christus. En wat Frida eigenlijk doet is zichzelf portretteren als een christelijk martelaar. Hoewel zij beslist niet christelijk en beslist niet katholiek is. Ze is wel zo opgevoed, maar ze heeft vanaf haar 17e heeft ze zich tot het communisme heeft zich aangemeld als communist. En vanaf dat moment ook eigenlijk het christendom achter zich gelaten, als ze het ooit al voor zich had. En het corset waar we nu bij zitten, zoals Agnes ook al zei, refereert aan dit schilderij door De Gebroken Pilaar. Maar deze keer heeft ze er afbeeldingen vanuit de natuur omheen geschilderd. En ook dat is een belangrijk thema in de Mexicaanse kunst in die tijd, wat vaak symbool staat voor een nieuw leven. Wat ik dan ook wel weer heel interessant vind om over door te filosoferen als het gaat om een corset dat je waarschijnlijk weken moet dragen. Een tweede corset daar zie je inderdaad de hamer en de sikkel. Frida noemde zich een communist. Ze wilde een wereld waarin er geen verschil in klassen meer zou zijn, zodat de onderdrukte klasse een beter leven zou krijgen. En in die tijd in Mexico behoorde 99% van de bevolking tot de onderdrukte klasse. Dus dat was echt gewoon bijna iedereen. En vooral inheemse mensen hadden het zwaar. En Frida schreef in 1951, dus dat is drie jaar voor haar dood, schreef ze in haar dagboek: "Ik voel me ongemakkelijk over het schilderen. Ik wil het vooral transformeren tot iets wat van nut is voor de communistische revolutionaire beweging. Aangezien ik tot nu toe alleen oprechte afbeeldingen van mezelf heb geschilderd, ben ik ver verwijderd van het werk dat de partij dient. Ik moet met al mijn kracht vechten om de weinige positieve dingen die mijn gezondheid me toestaat bij te dragen aan de revolutie. De enige echte reden om voor te leven." Dus communisme was echt mega belangrijk voor haar.
Ja, dat is nogal een uitspraak inderdaad. En ik denk dat het heel belangrijk is wat je hier benoemt, is tuurlijk, het is een persoonlijk hulpmiddel. Het zit rechtstreeks op haar huid. Dus het is iets heel persoonlijks. Maar tegelijkertijd is het ook een spiegel. Daarom vond ik ook zo mooi dat je die spiegeltjes zou uitlichten, Agnes. Is het ook een spiegel van de grotere wereld om haar heen. Van een stukje cultuur en kunstgeschiedenis waar zij heel goed van op de hoogte was. Ze had de vader die las veel, die kwam uit Europa. Dat was een Duitser, haar vader. Die had allerlei boeken, ze kende heel veel kunst. Dat neemt ze mee in haar werk, maar ook die politieke context uit haar tijd, die neemt ze heel erg mee. Dus het is eigenlijk een soort hele grote wereld op een heel klein doekje wat ze letterlijk op haar lichaam met zich meedraagt. Met ook meerdere identiteiten daarin.
En daarin ook laat zien hoe dicht het letterlijk op haar huid zit, hè? Hoe belangrijk het voor haar is ook. Dus gewoon ook een activist. Ik bedoel, hè, nog niet lang voor haar dood was ze nog bij een demonstratie.
11 dagen.
Hè? Ja. Dus ja, zo belangrijk was het.
Herken jij dat van haar? Welke die identiteiten die ze allemaal door elkaar heen weeft in haar leven?
Ja, nou ja, dat activisme zeker ook. Ik bedoel, ik wil heel graag in een wereld leven waarin iedereen, maar dan ook echt iedereen, gezien kan worden voor wie je bent. En ook alles heeft en of ter beschikking heeft wat je nodig hebt om. En dat de wereld er ook zo uit is, dat het uitziet, dat het en ingericht is, dat het welkom is voor iedereen. Nou, daar zijn we nog niet. Maar dat gaat dus ook over al die stukjes van in ieder geval mijn identiteit. En eigenlijk ook die van Frida, rond het gehandicapt zijn, rond het vrouw zijn, rond het queer. Al die stukjes.
Hoe ziet het er bij jou uit, die veelkleurige legpuzzel? Ga je inderdaad op de barricade of doe je dat op andere manieren in jouw eigen leven?
Ja, ik heb ook wel veel op de barricade gedaan. Ik geloof dat dat nu een beetje minder wordt, hoewel ik nog steeds zo nu en dan, maar dan nu met mijn dochters bijvoorbeeld, aan klimaatdemonstraties meedoen of dat soort dingen. Maar Ik heb meegedaan en georganiseerd blokkades in Den Haag, street raves. En we hebben op het Leidseplein op een gegeven moment een gehandicapte David neergezet. In het kader van strijd voor Europese wetgeving tegen discriminatie rond handicap. Dus allerlei David? Dingen. Van Michelangelo volgens mij inderdaad, zo'n marmeren beeld. En wij hebben toen iemand gevraagd om daar een been af te halen, als het ware. En daar een prothese aan te plakken. En dat was de voorkant van het boek, van Trots en Treurnis, over gehandicapt in Nederland. En voor die soort van happening op het Leidseplein hebben we toen het vrijheidsbeeld met een kruk omhoog door een kunstenaar laten maken en daartoe neergezet. Helaas mochten we dat niet daar laten staan. Het was een mobiele, maar daar hebben we toen een dag actie rondgevoerd om aandacht te trekken voor wetgeving en non-discriminatie. Dus ik heb wel allerlei kanten van activisme gezien en zie ik nog steeds. Zeg maar.
Maar dus ook kunst als verzet, heel uitdrukkelijk hoor ik je zeggen. Want dat beeld van David is echt zo'n klassiek beeld. Hè. Dat staat ook in Italië, staat dat ergens opgetuigd. Het is echt een mega ding. Het is echt zo'n hoogtepunt uit de kunst. In ieder geval als we alle kanons mogen geloven, alle kunsthistorici. Waarvan we er zelf geen zijn, dus ik zeg ook maar wat. Maar het is wel een heel bekend, echt een iconisch beeld. Ja. En als je daar dan mee speelt, dan... Ja, het is echt een kunst gebruiken om je te verzetten. Mm-hmm. Is dat ook iets wat je in Frida herkent en in Frida's werk?
Ja, ik vind haar heel... sterk in, dat is niet een goede zin. Wat ik heel mooi vind in haar werk en ook in deze tentoonstelling... is dat het een soort van geïntegreerd is. Het gaat niet... per se over haar handicap, maar het is wel zichtbaar en het gaat er ook over. Het is niet onzichtbaar. En dat is en ook lang geweest voor mijzelf, ook een soort, ook een strijd, ook in mezelf, van hoe zichtbaar mag het zijn? En wat gebeurt er als je het zichtbaar maakt? Hè? En,
wat is het in dit geval?
In mijn geval pijn en beperkingen.
Ja, precies. Oké, de handicap, en, zeg maar. Ja.
En dat... en trouwens ook... Het niet passen in het simpele hetero-hokje, bij wijze van. Mm-hmm. Als je het zichtbaar maakt, en dat is zeker denk ik bij pijn heel sterk zo. Mensen deinzen soms bijna fysiek achteruit. En, of ja, journalistisch op een gegeven moment in een interview tegen me van... toen ik, dat was relevant, vond ik, in het gesprek waar we het over hadden. En over hoe samenleving kijkt naar mensen met een handicap en... toen zei ik van, nou ja, ik heb zelf ook een beperking en chronisch pijn. Maar zo zie je er helemaal niet uit. Mm-hmm. Hè? Alsof je dan groen met pukkeltjes bent, of ik weet niet, of pimpelpaars. Maar weet je, er zijn zoveel beelden daaromheen. En, ja, en wat ik heel erg mooi vind in haar werk, is dat het een mengeling is. Daar val ik eigenlijk altijd voor die kracht en die kwetsbaarheid. Mm. Want het zit allebei in het leven. Ik ben ook kwetsbaar, maar ik wil absoluut geen kwetsbare mens genoemd worden. Ik heb er ook echt een bloedhekel aan als het zo gaat over de kwetsbare mensen. Dan denk ik.
Dus dat... De kwetsbaren van de samenleving.
Ja, precies. Denk ik. Het hele leven komt met, met dingen die je vanzelf heel mooi vindt, maar ook dingen die heel lastig zijn of heel pijnlijk zijn. Ja, en dat gaat ook met lijven zo. En het is fijn en heel, ja, ook haast bevrijdend. Dat is voor mij ook een beetje dat gat in dat ene corset. Dat ook naar buiten mag komen. Dat je het kan laten zien. En dat is ook, nou, dus misschien even een linkje met dat schilderij waar je net over vertelde. Hè, de gebroken kolom. Ik geloof dat veel, zo wordt het ook een beetje beschreven, voor mijn gevoel, in de tentoonstelling. Van, nou ja, daarin zie je dus het ultieme beeld van hoe heftig dat leven met pijn is. En je ziet haar tranen en al die prikkels in haar lichaam. Het moet verschrikkelijk zijn, hè? Dat is, nou ja, net zo erg als dat je gekruisigd wordt of wat dan ook. En Frida kijkt heel... neutraal op dat schilderij eigenlijk. Die kijkt de wereld in. En voor mij is dat ook een blik van... Hè, allereerst, ze laat het zien. Dus ze doet haar coming out. Ze is daar open over. Ze verbergt het niet. Ze maakt het heel erg zichtbaar. Wat het allemaal is. In alle ruwheid en schrijnendheid die het ook soms is. En tegelijkertijd staat ze krachtig... En kijkt ze je eigenlijk aan, voor mij, met een blik van... Allereerst, kijk maar, dit is wat het is. Het wordt niet lelijker, het wordt niet mooier. Of misschien ook wel, maar dit is wat het nu op dit moment is. En tegelijkertijd daagt ze mensen uit, denk ik... om het te zien en om zich te realiseren dat dat ook bij het leven hoort. Dat je op wat voor manier dan ook, iedereen komt pijn tegen in het leven. Door verlies, door weet niet, traumatische ervaringen, maar door allerlei dingen. Dus het hoort bij het leven zelf. Dat is ook het mooie dat ze op dat schilderij, op dat schilderij op het corset, dat ze ook weer die kolom laat zien, maar ook de natuur en het leven. En misschien nieuw leven in nieuwe blaadjes. Maar in die kolom, voor mij, daagt ze mensen uit om het te zien, om ermee te dealen, er niet van weg te kijken en ook om zich ertoe te verhouden. Dus ik zie dat niet als inspiration porn of zieligheid, terwijl het wel iets is wat vaak heel snel in de hoek van zielig terechtkomt, hè? Ik bedoel, dat heb jij vast ook als je in een rolstoel, dat mensen toch snel denken van, ach, wat een drama.
Ja,
en zich niet kunnen voorstellen dat het niet per se een drama is. Ik bedoel, voor mij, ja, ik heb er soms last van. Ik word er soms door beperkt. Hè? En eigenlijk heeft het in die zin ook veel invloed in mijn leven. Maar dat is niet allemaal negatieve invloed. Ik heb er ook heel veel van geleerd over onder ogen zien wat ik voel, leren wat ik nodig heb. En dat heb ik niet allemaal heel snel geleerd, zal ik eerlijk zeggen. Maar wel door de jaren heen. En ja, dat is ook wat het met je doet. En het zijn allemaal onderdelen van het leven of zo. Mm. Dat vind ik heel belangrijk, dat in perspectief komt of zo.
Vind je dan ook dat haar werk vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt? Voornamelijk door mensen zonder beperking? Zoals bijvoorbeeld die gebroken kolom?
Nou ja, dat risico ligt wel op de loer.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen dat ik heel blij ben met deze tentoonstelling. Omdat ik denk dat het behoorlijk goed gelukt is. Het enige waar ik dus even nog eens extra naar heb gekeken een paar keer is de beschrijving bij de gebroken kolom en de uitleg ervan. Het klopt voor mij niet helemaal niet, maar het klopt ook net niet helemaal wel misschien. Mm-hmm. Maar ik wil daar ook niet te kritisch over doen. Want het is gewoon een prachtige tentoonstelling die me heel erg raakt en die denk ik heel veel mensen heel veel biedt en laat zien.
Ja. Daarom ben ik zo blij met die podcast. En dat jij ook komt vertellen. En dat er andere gasten komen vertellen. Om ook te zeggen van ook ruim een halve eeuw na haar overlijden. Is ze nog steeds actueel. En wat zij deed met die corsetten. Dat echt, wat je zei, dat handicap eigen maken. Maar dat ook als middel gebruiken om grotere thema's aan te raken.
Ja.
Zo denken we helemaal niet na over handicap in Nederland. Ja. Dus het feit dat wij hier als drie gehandicapte mensen aan tafel zitten en dat er nog andere gehandicapte gasten zijn die daarover vertellen, is denk ik heel belangrijk om ook een nieuw licht te schijnen op hoe denken we nou over handicap? Wat kunnen hulpmiddelen eigenlijk zijn als je gehandicapt bent?
Ja, en ik denk ook nog even, als ik verder mag borduren op wat je net zegt, ik denk dat het ook in die uitdaging en hoe zij kijkt, dat ook daar, het zou ook over het maatschappelijke kunnen gaan. Ik heb er nooit met haar over gesproken natuurlijk. Hè, maar hoe mensen kijken, dat is eigenlijk ook voor mij het maatschappelijke stuk. Het stuk van de samenleving. En je zou zelfs, maar misschien is dat te wild hoor, maar ik kan me ook voorstellen dat die tranen, dat het ook gaat over hoe er vaak gekeken wordt. Zou kunnen. Ik weet het niet. Ik ben daar nooit iets over tegengekomen of zij last had van beeldvorming van mensen, hè, in haar leven. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze er niet mee te maken heeft gehad. Dat mensen zo van zielig enzovoort. Want ik denk, zoals we hier zitten en ook meerdere mensen die ik ken, er is bijna niemand die daaraan ontsnapt. Hè? Omdat het bij mij vrij onzichtbaar is, ontsnap ik daar denk ik vaak aan. Tot op het moment dat ik me helemaal laat zien wie ik ben en met de beperkingen die ik heb. En dan kikt het meteen in, zeg maar.
Maakt dat een verschil, ja, of het zichtbaar of onzichtbaar is? Want bijvoorbeeld in Frida's leven fluctueerde het, ging het een beetje op en neer, die handicaps. Soms ging ze inderdaad op haar eigen bed, werd ze richting een opening van een tentoonstelling gedragen. Andere momenten liep ze op haar eigen benen. Dat ging een beetje op en neer, zo gaat het bij heel veel van ons volgens mij, in ieder geval met mijzelf.
Ja.
Maakt dat inderdaad een verschil of het heel zichtbaar is of je gehandicapt bent of niet? Dat je die hulpmiddelen zichtbaar gebruikt of niet? Hoe er op je wordt gereageerd?
Ja, zeker wel. He, net zo goed als hoe er op mijn al of niet vrouw zijn wordt gereageerd. Ik heb een hele tijd kort haar gedragen omdat ik zo ziek werd van al die reacties. Ik heb nooit zo het idee gehad dat ik woest aantrekkelijk was. Maar er waren wel heel veel reacties in de tijd dat ik lang haar had. Op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Ik heb mijn haar afgeknipt. Niet uit een soort protest, maar ik had er gewoon geen zin meer in om steeds met die reacties te dealen. En ja, als het zichtbaar is, als ik het ook zichtbaar maak, of zichtbaar moet maken. Hè? Ik heb me door de jaren heen ook steeds meer gerealiseerd dat het voor mijn eigen welbevinden noodzakelijk is dat ik het zichtbaar maak. In ieder geval fysiek, maar eigenlijk ook mentaal. Dat je gewoon, dat je kan zijn wie je bent. En dat je gezien kan worden. Ik bedoel, er is niks prettiger als dat je, denk ik, gezien kan worden voor wie je bent. En zoals je bent. Dat je dat niet hoeft te verbergen. Dus het maakt verschil, ja. Dat voorbeeld wat ik net gaf van die journalist, dat is al heel lang geleden hoor. Was rond mijn 30ste of zo. En toen, het was een schok voor mij om te ervaren van, du moment dat ik dat benoem, zit er iemand anders tegenover hem. In dit geval was het een meneer. En dat merk ik vaker. En dan is het ineens, het is iemand anders dan dat ik dacht. Hmm. Dus dan hoort er ineens een heel ander plaatje, andere verwachtingen, andere meningen, andere verwachtingen ook over wat je wel of niet zou kunnen. En dat speelt natuurlijk bij zichtbare beperkingen ook heel erg. En daar begint het dan al meteen. En ik ben een soort als een potloodvender die zijn jasje opentrekt en dan denk ik van,
weet je. Gaan we dicht.
Ja.
Maar ik vind het wel heel mooi hoe je dat zegt. En dat vind ik ook echt wel een mooie draad die denk ik door de hele aflevering loopt. Zijn wie je bent. En ik denk dat het twee kanten op gaat. Hè. Aan de ene kant liet Frida heel erg zien wie ze was in al haar complexiteit. Dat ze inderdaad een corset draagt om medische redenen vanwege haar handicap. Omdat ze daar ook heel communistisch mee is. Er is er ook eentje met een foetus daarop geschilderd.
Ja.
Dus ook dat ze een hele sterke kinderwens had, drukte ze daaruit. Maar natuurlijk echt een politiek, kunsthistorisch steekt ze er ook in. Dus zij was wie zij was in al haar veelheid. Maar we hebben haar misschien niet door de hele geschiedenis ook erkend op die manier. Hè? Dat het niet alleen een ach van de zielige vrouw en dit is echt een uitbeelding van pijn. Maar ook deze vrouw die kende haar kunstgeschiedenis op het duimpje. Mm-hmm. Dus wat jij zegt, zijn wie je bent, vind ik een hele mooie rode draad die we in deze aflevering hebben besproken.
Ja, en het is ook, wat ook denk ik veranderd is, is dat er nu ook, en dat is ook een van de hele mooie dingen in deze tentoonstelling, dat het ook zichtbaar is dat ze ook relaties met vrouwen had, hè? Van allerlei aard, maar ook seksuele relaties. En dat is ook heel lang niet zichtbaar geweest. Dat is ook een van de dingen in de eerdere boeken. Als ik me goed herinner, ben ik het daar niet in tegengekomen. Hè? Dat was geen onderdeel van de biografie van haar. En nu is dat wel. En ik denk, dat is ook belangrijk. Ik bedoel, ik ben niet een verzameling van 3 of 4 labeltjes. Maar ik ben één geheel. En dat is natuurlijk een open deur, maar dat wordt niet altijd zo gezien. Hè? Je wordt of als het ene labeltje of als het andere. En het mooie is juist dat het één geheel is. En dat is overigens wat ik ook mooi vind aan Frida, maar ook heel herkenbaar vooral, is dat ze ook met haar pijnlijke lijf, de combinatie van pijn en passie, met haar pijnlijke lijf heeft ze ook heel erg van leven en seksualiteit en relaties genoten. Dus ook fysieke aanraking. En dat heeft vast ook zo nu aan wat creativiteit gevraagd. Hè? Maar het is er wel geweest. De sensualiteit en de seksualiteit. Dat is ook een thema, denk ik, wat ook niet genoeg belicht kan worden, denk ik. Omdat het juist zo mooi aangeeft, tegen de verwachting in misschien, dat het er allebei kan zijn. En dat is voor mij ook, pijn en passie zijn 2 hele belangrijke dingen in mijn leven.
Mooi. Ja, daar hebben we het in onze eerste aflevering ook uitgebreid over. Het is leuk dat jij dat ook nog weer benoemt. Oh, ja. Ja. Ja.
ter afronding. De podcast heet natuurlijk Op Frida's Vleugels. Frida die zei, als mijn voeten het dan niet meer doen, dan vlieg ik toch gewoon. Wat we hebben besproken is hetgene wat jou doet vliegen. Of wat jou, als je geen voeten meer hebt, bij wijze van spreken, wat jou in de lucht laat komen. Wat denk jij, Xandra, als je terugkijkt op deze aflevering?
Ik denk aan twee dingen. Het ene vind ik een beetje moeilijk te definiëren, maar het heeft te maken, Agnes, denk ik, met een zelfbewustzijn en eigenwaarde dat jij hebt in de combinatie van al die identiteiten die jij met elkaar, die met elkaar verbonden zijn en wat jou jou maakt. Ik denk dat dat je ene vleugel is en daar zit ook een stuk. Ik zou best wel in jouw hoofd willen wonen, zeg maar. Zoals jij filosofeert, zoals jij denkt. Ik denk dat daar een enorme kracht van jou zit. Dus ik zie dat als een hele sterke vleugel. En ik denk dat de andere vleugel, want je kunt niet op één vleugel vliegen. Dat de andere vleugel het activisme toch is. Die passie eigenlijk vanuit een bewustzijn en het leven in een wereld waarin, wat ik in de eerste aflevering zei, waarin je eigenlijk ook niet anders kunt dan activist zijn. Als je een wereld wil waarin je wil leven. Ja. Wanneer je tot diverse minderheden groepen behoort. Dus dat, denk ik.
Mooi. Ik denk dat het een hele mooie samenvatting is. Herken jij erin, Agnes, in die vleugels?
En ik denk dat ik wel 20 vleugels heb,
vast,
zeg maar.
Tenminste.
Maar, maar dit zijn zeker belangrijke vleugels. De verwevenheid, het zijn wie je bent en je verhouden tot alles wat er op je pad komt en daar ook van genieten. Ja, dat is wel, denk ik, waar ik nu na al die jaren ongeveer uitgekomen ben, tot nu toe.
De tussenstand.
Dat is de tussenstand, ja. Ja.
Dankjewel dat wij een stukje mochten meevliegen op jouw vleugels, Agnes.
Ja, heel graag.
Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Check ook de andere 3 afleveringen van deze podcast die 2 wekelijks uitkomen. Als je deze podcast tof vindt, laat dan een positieve review achter in je favoriete podcast app, zodat anderen hem makkelijker kunnen vinden.
Op Frida's Vleugels werd gepresenteerd door mijzelf, Eline Pollaert en Xandra Koster. We maken de podcast in samenwerking met het Drents Museum. De techniek ligt in de capabele handen van Lisa Jansen. We bedanken Lisa, het museum, maar natuurlijk vooral onze gast Agnes van Wijnen voor hun bijdrage aan deze aflevering. Wil je nog iets kwijt over de podcast? Vul dan het contactformulier in op drentsmuseum.nl/podcast. Als je nog niet bent geweest, kom dan vooral langs in het Drents Museum om zelf te kijken naar Viva la Frida. En kom natuurlijk gerust nog een keertje als je door onze podcast met een nieuw perspectief naar het werk van Frida Kahlo wil kijken. Dat kan nog tot en met 27 maart 2022. Houd de website in de gaten voor een eventuele verlenging van de tentoonstelling in verband met corona.